dat er geen rol die kleur van die streken er niet zijn. Ik heb gebeden, dus ik gebruik er niet zelf om die kleur voor te vragen, maar laat er dan iemand op en wil ik opdragen. En ik heb hem nauwelijks aangezet.
Deze kleur zo. Deze kleur.
Ja. Nee, maar. Ja. Verwarring zijn soms ook voor de kleine dingen, dat bedoel ik eigenlijk, maar dat gebeurt wel. En dat vind ik
heel erg. Laat ze hem ook echt vergeten hoor. En
nee,
maar zelf hier.
Nee, hier heeft het wel dit, want ik heb niks gezegd. Ik ga jullie iets vertellen over Prediker 7. Dat stond al op het schermpje pas. En Jan heeft daar in verhaal de vertaling op uitgeprint. Ik heb het mee naar huis nemen. Iets modernere vertaling. Ik heb de herziende Statenvertaling. Prediker 7. Ik lees niet alles, maar een paar teksten eruit. En ik begin bij vers 16. Prediker 7, vers 16. En je zou bijna niet veronderstellen dat zoiets in de Bijbel zou kunnen staan. Wees niet al te rechtvaardig. Dat staat er wel, hè? En acht u zelf niet bovenmate wijs. Dat had ik wel verwacht. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos. Een beetje goddeloos, mag het wel. Maar ja, moet je overdrijven. Ik kom er straks op terug. En wees niet al te dwaas. Een beetje dwaas, maar ook nog, maar je moet het niet doorschieten. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt. En daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, ontkomt aan in alles. De wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zonder. Dat wordt ook in het Nieuwe Testament gezegd. Eén moet zelfs niet tot één toe. Dat komt u weer tegen hierover. Zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt, opdat u niet hoort dat u krijgt uw gevoel. Want uw hart heeft ook vele keren. Want uw hart heeft ook vele keren erkend dat ook u anderen hebt gevoel. En dan vers 27. Die dit hebben gevonden, zegt Prediker, het ene bij het andere, om tot een slotsom te komen die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eén man onder duizend heb ik gevonden. Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar ze hebben vele uitvluchten verzorgd. Tot zover! Ik ga nog niet zeggen dat het een makkelijk stukje is, want dat is niet zo. Dat is ook als je het gewend bent om te studeren, niet zo makkelijk. Maar ik wil er eerst iets zeggen over wat hier staat. Prediker is dus een koning in Salomo, die spreekt hier. En die heeft drie boeken geschreven eigenlijk, het boek Spreuken bijna van hem, en het boek Prediker en Hooglied. Er is een enorme samenhang tussen die drie boeken, als je dat zo wil doen. In Prediker zegt hij, een vrouw heb ik nog niet gevonden in het boek Hooglied. In het boek Spreuk gaat hij omschrijven hoe die vrouw er dan uit zou moeten zien. Waar moet je dan naar zoeken? Naar welke argumenten en elementen? Spreuken 31. En de laatste is in het boek Hooglied waar ze dan gevonden is. Dus er is wel een samenhang in de boeken van Salomo. Maar Salomo is de meest wijze man die ooit op aarde heeft geleefd. Zegt de Bijbel, ik heb ook wel aan, want hij bijzondere kwaliteiten, bijzondere gaven van de Heere God gekregen om te doen wat wij zouden moeten doen. En die zegt eigenlijk van, je moet jezelf eens in de spiegel plaatsen. En dus ontdekken dat je in je eigen hart je dingen doet die je bij anderen veroordeelt. Wees niet al te rechtvaardig. Je zou zeggen, ja, maar we moeten rechtvaardig en oprecht en straight en recht door zee zijn. Ja, dat klopt. Amen. Maar kijk eens naar anderen. Je vindt dat, ja, die hadden wel aan de andere kant van de weg mogen rijden. Of die hadden dit moeten doen of zo moeten reageren. En dat valt dan soms tegen. Hier staat dus eigenlijk heel eenvoudig, let nu eens even op. En je kunt niet afgaan op wat anderen allemaal gezegd hebben. En je kunt ook niet afgaan op wat anderen allemaal geschreven hebben. We hebben net onze vader gebeden en we hebben gezegd, vergeef ons onze schulden, onze zonden, zoals ook wij onze schuldenaren geven. Ik heb vroeger gedacht, dat kun je eigenlijk niet bidden als je kunt zeggen dat al je schulden is weggedaan, dat al je zonden vergeven zijn. Dan moet je niet meer bidden van vergeef ons onze schulden. Dat is gebeurd. Dat klopt. Dat is ook gebeurd. Dan mag je voor danken. Als je gelooft in de Heer Jezus, mag je daarvoor danken. Mag je zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat probleem eens en voor altijd hebt opgelost. Maar wat anders. Stel dat jij het niet goed zegt. Stel dat ik het vandaag niet goed zeg. Mag dan op vergeving rekenen? Ja, alleen als ik die norm ook bij die anderen hanteer. Want dat is onze moeilijkheid. Wij vinden wel dat wij vergeving nodig hebben, dat wij genade nodig hebben. Heer, je wist niet wel hoe ben. Beetje te hard met mijn mond, een beetje te vlug en reageren en een beetje te snel hiermee. Ja, dat wist de Heer ook. Maar dat wordt vergeven als je de anderen ook vergeeft. Dus het heeft niet te maken met onze eeuwige vergeving, onze eeuwige situatie. Dat is door het geloof in de Heer Jezus. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Eens en voor altijd. Als je dat gelooft, is dat voor altijd gezetteld, voor altijd geregeld. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Geen enkele nuance, niks. Maar als ik wil dat God mij mijn dagelijkse prut vergeet, dingen die ik niet goed zeg of niet goed doe, of waarin ik verkeerd sta, als ik wil dat die dingen vergeven worden, dan moet ik die anderen dat ook vergeven. Dat is het gebed buitengewoon belangrijk. Niet vanwege je eeuwig heil, je eeuwige zekerheid, dat is nog anders. Maar binnen dat getuigenis van God op aarde, waarop onze vader op slaat, het leven van Christus hier op aarde, is het heel belangrijk. We hebben in de praktijk heel veel pastoraat mogen doen in de voorbije jaren, heel veel. En iedere keer komt daar het element vergeven bij. Kun je die allemaal vergeven? Kun je, als er een misstap geweest is, dat vergeven? Nou, soms niet. Ik wil je wel overhoop schieten, want dan kun je wel niet voor mijn vrachtauto of zo, of niet. Je kunt van alles bedenken wat je dan zou zeggen. Maar kun je dat? En het is al moeilijk, het is moeilijk. Zeker als het je geraakt heeft, omdat men misschien wel onterecht dingen met je gezegd heeft. Dat doet pijn. Kun je die anderen dan vergeven? De norm daarvoor is, heel simpel in de schrift, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hebben die Joden dan niet geweten wat ze zeiden? Ja, ze waren wel te delen. Met voorbedachte raden zouden we allemaal doorgekomen en doorgepraat. Ze wisten heel precies wat ze wilden. Niemand die moest gedood worden. Heel precies. Ging grijntje twijfelen. En toch, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Weet je, als er vergeving is, dan komt er een ruimte. En die ruimte is, in het geval van dat Dat de Jezus zei, heel bijzonder voor Israël, dat heb ik misschien 20 keer gezegd, maar nu maar voor de 21. Israël heeft heel bewust nee gezegd tegen de Heer Jezus. Ze hebben dus met opzet iemand gedood. Exodus 21. Als je met opzet iemand gedood had, dan was je boos. Dus dat ging niet meer vanuit. Maar als je het er niet op toelegde, dat God het je hand deed overkomen, dan zal ik je een route wijzen, een vrijstad aanwijzen, en dan kun je vluchten naar die vrijstad, en dan zul je dan mogen blijven tot de dood van de hoge priester, en dan mag je terug. Als de Jezus niet gebeden had, dan had het gegeven dat, want ze weten niet wat ze doen, was er voor Israël nu niet niks, was geen toekomst. Dat gebed is toekomst voor Israël. Dat was een vrijstad waarin ze konden bivakeren totdat ze hem, de hoge priester, zouden zien komen als degene die het gedaan had. Wel, dan kwam er ruimte. Dit is zo schitterend. Ja, doordenk je maar, misschien moet je dat met de warme weer even niet doen, maar misschien is het morgen wat bitter koud. Dat lukt het misschien beter in de bovenkamers. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we op moeten houden met de ander te beoordelen. We moeten durven zeggen, ook al is het tegen ons gericht en aan ons gericht en aan ons gezegd. Vader, vergeef hem wat ze weten niet dat ze doen. Dat kan leiden tot een stukje hoogmoed. Die hebben het wel gedaan, maar ja, ze weten niet wat ze zeggen. Dus we zijn niet stumpers of zo, hoe je kan. Dan zit je weer op het verkeerde spoor, want dan heb je het over de hoogmoedige. Hier staat dus, wees niet al te wijs. Hè? Wees voorzichtig. Al die brieven, al die opmerkingen, ze hebben nog nooit een probleem opgelost. Nog nooit. Ik loop jaren mee. Ik heb jaren conflicten met hen gedaan in de gemeente. De enige die daar echt goed garen bij gesponnen heeft, dat was de PTT. Zo zijn we dat vroeger. Staat op post. Op Poseel. Nou, dat gaat daar nu misschien iets anders. Maar het is hetzelfde. En alle brieven hebben tot op heden alleen maar een volgende brief of soms twee volgende brieven opgeleverd. En je komt nooit, nooit aan het einde. Als ik nu eens zeg, er zijn mensen die misschien jou belagen, of die jou onderuit willen schoffelen, of die misschien wel de hele gemeente onderuit willen halen. Wees niet al te rechtvaardig. En als u zelf niet boven water bent, wat zou je dan zeggen? Ja, dat is misschien wel voor mij. Moet ik dat dan allemaal beoordelen? Moet ik dan allemaal zeggen waar die mensen fout zitten? Heb ik ook zelf die andere elementen, natuurlijk andere details, maar heb ik ook zelf die dingen? Ja, dat loopt ook niet. Ik vlam er ook wel eens dingen uit die ik niet mag zeggen. En iemand die het dichtst bij staat, die krijgt het meeste te verduren. Dat weet ik, dat weet ik niet. En tegen hem zei ik dan van, je weet ook wie ik ben. Ja, dat is het juist, zegt ze. Dat is het probleem, ja. Nee, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we daar niet aan ontkomen. En zou je nu ook in verbinding met alles wat er om ons heen gebeurt en met alles wat misschien moeilijk is, je durven zeggen, we willen niet de maatlab hanteren. Zo van, jij bent zo goddeloos, dit kan helemaal niet. Dat is stuk, dat is niet altijd goddeloos. Stop daarmee, stop met de beoordeling. Heer Jezus, die is op een geweldige manier miskend, maar hij heeft het overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Je moet het loslaten. Ik heb in de praktijk van het pastoraat heel vaak gezegd, we laten dit los tot de rechterstoel van Christus. Dat klinkt heel plechtig. Dan kun je dat ook nog met een plechtige stem zeggen misschien, maar ik bedoel gewoon, er komt het moment dat we openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Want dan worden de motieven daar. Maar in feite hier op aarde nooit de motieven boven water. Tenzij iemand dat zelf wil, maar dan is die al gewonnen. Snap je? Dan is het probleem opgelopen. Anders kom je er niet eens achter. Er is geen mens rechtvaardig op de aarde. Er is geen mens die goed doet en niet zon. Jij dus ook niet. Met andere woorden, we hebben ook een kerfstok. En daar staan ook kerven op. Niet uit de kroeg, maar daar hing vaak een kerst op voor. Maar gewoon, je weet wat ik bedoel. En we moeten ook niet letten op al die woorden die gesproken worden. We moeten daarmee stoppen. Ik zou dus nu willen zeggen, nou, stop daarmee. Het heeft geen zin, stop daarmee. En bid voor die anderen, bid voor hen en vergeef hen. En als je niet vergeeft, dan blijft er een worteltje van bitterheid in jezelf haken. En dat kom je tegen. Want dat is nu precies. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven om die ons iets schuldig zijn. Je staat direct in het centrum van dit probleem. Dus loslaten, let er niet op, stop daarmee. En zeg desnoods één keer of duidelijk door iedereen of door iemand van ons. We willen dat gesprek niet, we willen daar niet over gaan. We willen alleen maar loslaten, we willen vergeven, want hier heeft ons alles vergeven. Alles wat tegen ons was, is uitgewist, daar is niets van overgebleven. En dit zijn super geweldige dingen. En dat wil ik halen uit Prediker 7. Dat vind ik een hele belangrijke. Een hele, voor jullie hier, maar ook voor mezelf. Er zijn zoveel conflict situaties vandaag. Je voelt het aan. De hele wereld staat in brand. Nice en München. En nou ja, Ankara en weet ik veel, het is allemaal bombats en ik bedoel met bombonken knallen met een glitje erop. En er is geen oplossing. Niemand weet het oplossing. Er is wel een oplossing. Vergeet dat ze weten niet wat ze doen. Maar je moet niet laten we zeggen, meneer Rutte gaan zeggen, je moet die mensen gaan vergeven die strijders. Dat kan toch niet? En dan gaan we een beetje wel van ons eigen huisje en ons eigen tuintje en ons kleine koninkrijkje, dat is dan in het gedicht. Zou je willen? Dat moet een keuze zijn. Echt waar, ik heb bewust Prediker 7 genomen om je te vertellen dat het een keuze is. Niet altijd rechtgaan. Je begrijpt nu dat het is. Er staat niet van rommel, al en al. Dat staat er. Maar wees niet al te rechtvaardig. Stop er eens mee. Met die norm op die andere plek. Volgens jou moet er dan alles gebeuren. Tenminste, een kort geding, weet ik veel wat er allemaal achter kan zitten. Ik wilde dit graag neerleggen. En ik wil een tweede uit hetzelfde hoofdstuk daarbij geven. Prediker. Salomo dus, die zegt ook, ik heb een man onder de duizend, die heb ik gevonden. Dat is uniek, want een man onder duizend, je kunt zeggen, nou ja, als je duizend keer op een rij, dan heb je dus duizend, dan heb je er niet één, maar één daarvan sprong er echt uit. En dat is de taal, ook van het boek Hooglied, die bruiloft van één uit duizend. En we kennen dat ook in ons eigen taalgebruik. Nou ja, dat is een zoektocht, daar kom je dus nooit helemaal achter. Maar een man uit duizend, lieve broers, zussen, allemaal kinderen, dat is onze Heer Jezus. Er is maar één gevonden die het zou kunnen doen en die kwalificatie kan dragen. Dat is de Heer Jezus. Hij is die man onder duizend. Super. Hij is die man die op alle mogelijke manieren schetst wordt in de Bijbel. Ik roep al 20 jaar uit, maar dat op elke bladzijde van de Bijbel een foto van de Heer Jezus staat. Sommigen zeggen, nou, ik naam je uit. En dan komen ze met een geslachtsregister aan van Adriana, bij die. Dan vertellen we waar dan die foto natuurlijk is. Bij al die namen waar je toch over breekt. Toch is het zo. Dat is vanmorgen in Geldermals. In de gemeente. Foto van de Heer Jezus, meer dan ik, opgehangen. En ik heb het genoemd een man in linnen. Dat was omdat ik Daniel 10 zo'n prachtige omschrijving vind van zo'n man in linnen. De hoge priester ging op de grote verzoendag in linnen. Hij had altijd een prachtig kleed aan, schitterend. Dat boom, dat schitterde, dat hoorde je, gouden belletjes aan de onderkant. Super, super, super. En één dag per jaar liep die hoge priester anders. Als ik het anders zeg, dan klinkt het zo. De Heer Jezus was altijd super, altijd geweldig, altijd schitterde hij. Alleen toen hij hier in Nazareth kwam, toen was het anders. Toen was die dag aangebroken. Ik dacht, die is wel even 33 jaar geweest. Maar ik bedoel, dat andere, als je dan ziet dat de Heer Jezus, dat Jahwe zelf in de baarmoeder van Maria kruipt, dan denk ik, nou, ja, dat is onzin, zeggen ze, nou, dat is geen onzin. Hij zat er echt in en 3-4 dagen later, dan zeggen wij een week later, gaat Maria op bezoek bij haar nichtje, die is in verwachting, die is van 6 maanden heen. En ze komt eraan, ze belt Abus, ik weet niet hoe dat toen ging. Maar in elk geval, het kindje sprong op in de schoot. De moeder van mijn Heer! Een vruchtje van 1 week of zo. Die reactie alleen al laat zien dat er veel meer aan de hand was dan je vermoedt. De weg probeerde een paar moeder. Ik vraag me niet hoe het kan, maar het is echt gebeurd. Het is er ook uitgekomen. En engelen waren niet te houden, ze hebben voor het eerst God gezien. Ere zij God! Je kent het wel voor de kerstdagen en zo, maar dat gebeurde toen. En wij zijn uit het oosten, dat is niet het oosten van Nederland, dat is Nijverhaal, dat laat allemaal leren. Maar oosten van Jeruzalem, daar kwamen ze vandaan. Ik neem aan dat het Jordanië is, maar dat is niet te eenvoudig. Dat vinden sommigen elkaar niet valt. Nou, daar is in elk geval een profeet geweest, een hele rare profeet. Miriam heet die, en die heeft gezegd dat er een keer een ster zou opgaan in Jacob. Nou, daar hebben ze op gelet, dus ze hebben eigenlijk maar geluisterd, hoe dan ook. En toen ze die ster zagen, waren ze niet meer te houden. Gelijk hun Ferrari klaargemaakt, hij had toen kameel in die tijd, en ze zijn naar Jeruzalem getogen. En ze hebben gevraagd, waar is die man dan? Waar is die koning, die jongen? Maar ze wisten gelijk over wie het ging, over de koning. En hebben ze gelijk doorgegaan. Op dat kleine. Ik wil het zo graag duidelijk maken, de Heer Jezus, Jahwe zelf, is vlees en bloed gaan aannemen, heeft het menselijke gedaante aangenomen en is daarna dat werk gaan doen, is uiteindelijk naar het kruis gegaan. En dan zie je een hoge priester op de Rode Zondag in linnen, dat werd prachtig kleden aan 359 dagen per jaar. En één dag liep hij anders, dat was de Rode Zondag. En dan was hij in een linnen gebaan. En dat linnen kleed liet hij ook achter in het heilige in de tempel. Niet bij hemzelf thuis, maar gewoon in het huis van God. In de kleerkast van God. Ik denk dat ik het zo zeggen mag. Heel bijzonder. Echt. Heel bijzonder. En dan heeft hij dat liggen. En dan zie je in Daniel 10, als Daniel het even niet meer ziet zitten, en als het allemaal heel moeilijk is, dan komt een man in linnen letterlijk, die komt naar hem toe. Daniel heeft het niet meer. Hij heeft altijd bevolkt en hij durft niet meer voorover. Is vol ontzag en eerlijk. De man in linnen legt de hand op hem. Kom op. De man in linnen. En als u het heel precies wilt, dan ziet u die man in linnen ook als hij het kruis heeft gedragen en als hij gestorven is. Wordt hij afgenomen door Jozef van Arimathea en ooit hier de Nicodemus. Wikkelen ze hem in linnen en leggen hem in een graf. Op dat moment zie je het weer. En dan is het heel merkwaardig dat de bruid, de vrouw die bij hem past, dan gekleed wordt in linnen. In Openbaring 19 haar is gegeven verkleed te zijn met smetteloos fijn linnen. Dat wat hem kenmerkt. Het kleed van zijn schittering, van zijn volkomenheid aangereikt en mogen genieten. We zullen daar staan. Zo zei de Heer Jezus, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien, ik wil dat ze bij me zijn. Bij ons is het misschien wel gebruikelijk dat we een bruiloft geleden niet gezien mag worden door de bruiloft om voordat de dag van bruiloft is aangebroken. Zo heet het altijd. Hè. Dan zou je wel s'nachts onderzoektocht gaan door de kast en dan kom je heel steek uit de ervaring. Nee. Toen Isaac een bruid kreeg, was de knecht weggegaan met van Abraham om een bruid te zoeken. Toen had hij een koffer meegenomen, een koffer van Isaac zelf. Naar de kleerkast van Abraham en Isaac. Een hele lading meegenomen, mooie, kostbare dingen. En op dat gegaan. En op een gegeven moment Rebecca, die gevonden aan helemaal in de tooi van Abraham, in de tooi van Isaac stond. Dat komt eraan. Nou, oh, wat is de bruiloft? Maar hij wist heel precies hoe hij daar zou zijn. Hij had ze zelf meegestuurd, die dingen. Ik word er helemaal geen punt van verwondering van elkaar. Die kwamen naar zijn eigen garderobe. Toch zal de Heer Jezus, als hij jou ziet, zeggen. Waarom ben je nou prachtig? Nou, niet omdat je verdiend hebt of omdat je punten gescoord hebt, of omdat je Albert Heijn kun je voor restaurantsales sparen over. In een andere superclub hebben ze weer wat anders, maar het maakt niet uit een dagje uit wie je ook hoort. En ik kan nog wel eens mijn boodschappen doen, ik ben James meestal overdragen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus zo bijzonder is. En u zegt, prediker 7, die man die hebben we gevonden. Dat is klaar, dat is helder, dat hebben we, die kunnen we duidelijk doen. Maar een vrouw die bij hem past, dat is een grote moeilijkheid, dat kunnen we niet duidelijk doen. En die gaan ze dus zoeken. Nou, ik heb net al iets van Abraham en Isaac gezegd. Maar ik wil ook iets van het Nieuwe Testament zeggen, omdat ik vind. Misschien is dat even iets te zwaar, omdat het een beetje technisch kan zijn. De gemeente wordt op 5 manieren in de Bijbel geduid. Een lichaam, een huis, een kudde, een bruid en een koninkrijk. Dat zijn de 5 duidingen. Een eindeloze discussie, nog steeds gaande van ja, maar Israël is de bruid. Oh ja. En de gemeente dan het lichaam. En dat gaat maar over en weer en ze hebben allemaal ongelijk. Want die 5 duiden, die worden ook voor Israël gebruikt. Dus dit is helemaal niet punt. Die of die. Maar een veel sterker argument is dat in die brief aan de Efeziërs, dat is misschien wel de meest vergaande apostolische brief, een bijzondere brief van de apostel Paulus, waarin de meest mooie waarheden worden onthuld. Daar wordt de gemeente gezien als het lichaam. Lichaam of de ene dat hem komt. Gemeente in het huis, daar in die brief. Ik heb het hier voorbeeld. Maar het pakken. Je zoekt het maar uit, maar het is echt zo. En de gemeente wordt gezien als een bruid, of zo fijn. Wordt ook gezien als een kudde, waarvoor herders. Ik heb herders en leraars gegeven, ik heb herders gegeven. Waarvoor dan? Ja, voor die kudde natuurlijk, want die is er ook. En die gemeente wordt ook gezien als een strijdbaar element in de wapenrusting. Heel precies. Heel precies. En die gemeente die heeft Paulus mogen onthullen. En dan kan Paulus zeggen, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Dus de samenvatting van zijn bediening was, ik wil jullie als een reine maagd aan die ene man geven. Die man hadden we al. Die was al gevonden in Prediker 7. Maar mijn bediening is dat jullie, de gemeente, als een reine maagd, als een bijzondere vrouw, aan hem worden gegeven. En dat maakt alles. Dat maakt alles anders. Niet de discussie van weet ik dat nu wel helemaal, dan kan ik nu de tegenstanders of de mensen die er niet mee zijn weer leggen. Ja, zo zitten wij een beetje in elkaar. We willen scoren, we willen dan toch punten maken. We hebben een bokswedstrijd en dan winnen we dan al punten desnoods. Hè? Maar als we nou maar winnen, we moeten winnen. Behaald, de Heer Jezus. Maar wij moeten een keer durven zeggen wat toen in Prediker 7 nog een vraag was, waar is die vrouw? Maar nog eens zeggen wat ik aan het begin zei. In Spreuken 31 wordt omschreven hoe die vrouw er dan uit zou zien. Het is niet de kwestie van de baas in huis die heeft achter elk keukenkastje een kopietje van Spreuken 31 geplakt, de lof op een degelijke huisvrouw. Is gebeurd hoor. Zo moet je zijn. Ik weet nog van een van de eerste pastorale gesprekken met een oude broeder. We waren samen op pad. Dat kwamen we aan zijn doen. Dat was dat monje in het huwelijk. En de man zei: en mijn vrouw en Efeze 5 citeert. Die moet zus, die moet bij onderdanig zijn. Dat had juist een overleden geschouwd. Dus ik kwam er ook heel vlot uit. toen die vrouw een beetje ruimte bij zit, ja, maar mijn man die moet. Nou ja, roep maar even aan. En toen zei die oude broeder, en dat vergeet ik nooit, die wij zo lang over leven zijn. Weet je, ik heb een goede oplossing voor jullie. Jullie moeten van tekst ruimen. En die vond ik, heb het nooit eerder gehoord, maar ik vond hem zo gaaf. Zo van die vrouw is precies hoe die man moet zijn, en die man is precies hoe die vrouw moet zijn. En zo moet het nog net niet, hè? Je moet weten hoe jij moet zijn en niet hoe die ander moet zijn. Nee, maar dat simpele van, weet nou niet altijd ervaren, maar trek dat eens doorheen. Maar hoe dan ook, de bruid, de gemeente, verbonden aan die ene man. Maar dat hier gaat om één man. En Paulus het heeft over, kijk jullie, als je een weinig maar aan één man verlooft, dat was het ding. Hij wilde dat de gemeente zo blij zou zijn dat de bruidegom komt. Met hem die misschien heel vroeg komt. En die dan brengt daar waar hij plaats heeft. Dus in het huis van de vader. Dat zijn zulke simpele, eenvoudige dingen. Maar die zijn zo mooi. Als je daar naar kijkt, dan word je niet meer verdrietig. Dat je zegt, nou, dan kan ik het aan. Nu kan ik het hanteren. Nu kan ik het hanteren. Nu kan ik verder. En je kunt ook verder. Je kunt verder, omdat je met hem verbonden bent. En als ik met de Heer Jezus verbonden ben, en als hij is die mijn bruidegom is, die ook nog de Heer van de gemeente is, het hoofd van het lichaam is, en ook nog de God van het huis des Heeren is, en de generaal is van het leger, ik bedoel, en ook nog de grote herder van de schapen is, dus al die duidingen zijn op hem van toepassing. Zou je dan bang zijn als je morgen een confrontatie aan moet gaan met wat dan? En misschien moet je zeggen, ja, dat win ik niet, dat debat, dat win ik niet. Nee. Mozes was, toen hij 20-30 was, een bekwaam debater. Hij was machtig in woorden en in werken. Hij kon het. En toen hij 80 was, zei hij, mijn vader ook, ik kan niet praten. Dus hij is in 40 jaar heel erg afgeleerd. En misschien is dat ook. In de stormen van het leven dat je misschien moet je veel langer stilhouden en niks zeggen. Misschien is zwijgen toch wel houden. Dat spreken ze heel veel. Het zijn hele simpele dingen. Maar jij bent verbonden met hem. En ik ken de Heer Jezus, die broer en zus, want met hem was mijn verlossen, maar was degene die van mij houdt en die mij gebruiken wil. Totdat ik niet meer kan of totdat ik niet meer wil. Hè? Maar dat kan natuurlijk ook. Verkoppeld aan je eigen beslissing. Je kunt nee zeggen. Maar hij wil je gebruiken. Hij wil je morgen bij de familie. In de kantine. Waar je bij mag zijn. Hij wil je gebruiken. En jij mag zeggen, nou, mijn toekomst is schitterend. Over knal heel Turkije en elkaar. Dat hoop ik eigenlijk niet. Dat bedoel ik niet. Maar ook al zou er nog verschrikkelijk veel gebeuren dan nog. Ooit was er een gedichtje dat was voor Jezus, en wat dan nog? Ik heb hem, en wat dan nog? Wat zou ik dan meer moeten hebben dan? Wie zou ik nog meer moeten hebben? Hij heeft alle kracht, hij heeft alle macht in de hemel en de aarde. En hij is bij je elke dag, hij ondersteunt je, hij sterkt je, en hij verlangt naar je. Hij is de bruidegom ook, dat is het moeilijke voor ons. Want hoe zou hij dan blij zijn met ons gebrust, met ons gedoe, met ons gekeuvel? Die dan blij met sportuitslagen over de Tour de France. Sorry, mag, van mij mag het. Maar waar hebben we het over? Zou u durven zijn? Jezus, u houdt van mij en u wil graag dat ik bij u kom, dat ik bij u ben en dat ik in uw heerlijkheid kom. Wat zou een mens natuurlijk doen? Als je echt ziet, je bent in Christus, nou, dan word je blij en dan denk je, nou, laat die ander maar. Laat hem maar doorpraten, maar zo wordt het. Dat doet er niet toe. Wat doet het toe als de anderen dat zeggen? Dat geeft rust, dat geeft een gigantische ruimte en vrede en liefde in je hart ook voor die anderen dat je ze kunt hebben, je kunt ze verdragen. Ja, dat kan overmorgen wel weer even moeilijk liggen, maar daar komt die kracht toch weer terug. Het is zijn kracht, het is zijn overwinning, het is zijn plan met jou. Jij en ik, wij worden daar geplaatst waar hij is. Prediker zegt, een man heb ik, maar een vrouw nog niet. En Paulus zegt, maar ik heb jullie, gemeente, diezelfde man verloren. Dat heb ik geleerd. Dat heb ik mijn best voor gedaan. En iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, heeft de Heilige Geest ontvangen. Toen de bekering kwam. En de Heilige Geest heeft je aan het lichaam gevoegd, aan een gesmeed, bij je lichaam gebracht. De doop van de Heilige Geest brengt je in het lichaam van Christus. De doop van het water brengt je in het huis van God. Maar ook dat tussenzin. Maar hoe dan ook, de doop van de Heilige Geest brengt je in het lichaam van Christus. En dat is zo super. En op dat moment gaat Efeze werken. Efeze lichaam, één met hem. Efeze 5, één met hem. Je gaat onmiddellijk genieten van een geweldige zegening. Die zegening gun ik je niet alleen, die heb je in de hand bereikt, want het staat in de Bijbel. Het enige wat je dan moet doen is de Heer, dank u wel voor het prediker 7 en voor het 7 met de 11, want daar staat die tekst dat Paulus ons aan een als alleen een maat aan die ene man beloofd heeft, is 22 op 11. Daar staat de tekst, die ziet. En daar word je blij van. Daar word je blij van. En dan kun je ook de anderen laten. Als je niet meer ziet wie jezelf bent in hem, ja, dan ga je op dit soort dingen letten, dan ga je op de woorden letten, dan ga je op formuleringen letten, op achtergrond, of op alles. Maar als je hem wel ziet, dan wordt het bijzonder. Maar dat wil ik heel graag met jullie delen, want dat is nodig. Dat heb ik nu. Ik heb het nodig. In de struggle for life was dat heel, niet omdat ik nog geen boodschap heb vanmorgen, maar ik hoorde van wat er in die zit. Dus dat is het probleem. Maar om de dingen die je weer ontmoet, die je weer tegenkomt, weer. Het is de Jezus aan wie je verbonden bent, met wie je één bent. En als ze mij aanraken, dan raken ze hem aan. En als ze mij beschimpen ze hem. En als ze mij onderuit wil offeren, dan willen ze hem onderuit. Dat gaat niet. Dat redden ze niet. Het lijkt wel een hele tijd zo te gaan, maar ook nu blijkt het niet te doen. Want hij heeft allemaal in de hemel en op de aarde. En dat houdt hij niet zo. Die Heer Jezus, die Heiland, dat is die man in linnen. Dat is mijn verlosser, mijn redder, mijn bruidegom. Dan wil ik u bedanken voor dit moment. Even over dit stukje van Prediker 7 mochten nadenken, zowel wat het praktische leven betreft als ook wat onze toekomst betreft, maar ook wat het rijken van onze positie betreft. Ik dank u hartelijk dat de Heer Jezus dat allemaal bewerkt heeft. De basis daarvoor is het kruis van Golgotha, is zijn overgave, is zijn offer. We danken u en prijzen u. We danken u ook voor dit moment. We danken u voor elkaar persoon. Bidden voor bemoediging, voor versterking, voor genade. Om overeind te blijven, om in de stormen te staan. Niet om te vechten in de zin van, ik heb gelijk. Eigenlijk om te zeggen, maar vergeet het, vader, dat ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Ze hebben geen idee tegen wie ze iets hebben. We willen u danken daarvoor. We prijzen u en danken u in de naam van u.